zouden moeten beginnen aan Jacobus hoofdstuk 3. En bij nader inzicht heb ik gedacht, oei, dat gaat te pittig zijn om nieuwjaar mee in te zetten. Dus heb ik gedacht om u mee te nemen naar de profeet Habakkuk. Habakkuk hoofdstuk 1, vers 1 tot vers 17. Profetie, visioen van de profeet Habakkuk. Hoe lang nog, Jahweh, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf die ellende maar aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop, de wetlozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid. Kijk naar de volken, let goed op. Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks, dat je het niet zult geloven, als je het wordt verteld. Ik laat de Chaldeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk, dat de hele aarde doorkruist, om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet, vertrouwt op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Geruiters komen aangestormd, van verre vliegen ze aan, als arenden duiken ze op hun prooi. Dat gele volk komt aangestormd, met geweld rukt het op, onstuitbaar als de oostenwind maakt het gevangenen, als zandkorrel zoveel. Met koningen drijft het de spot, met aanvoerders speelt het een spel, om vestingen lacht het, het werpt wat aarde op en neemt ze in. Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Schuldig is hij die van zijn kracht zijn God maakt. Bent u niet van eeuwigheid af, o Jahweh, mijn God, mijn Heilige? We zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Jahweh, hebt u de Chaldeeën opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u, nu de wetloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Chaldeeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn fuik, alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden? Tot zover het lezen van Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. De boodschap van Habakkuk, vrienden, die wordt niet zo vaak gehoord in de kerk. Niet tegenstaande, toch een zeer actuele boodschap is, die zeer toepasselijk is in tijden van onzekerheid. En ik hoorde enkele dagen terug een UNIF-professor vertellen op de radio dat hij zo geschrokken was tijdens een etentje met zijn studenten. Hij had die gewoonte om elk jaar met zijn studenten eens te gaan eten. En tijdens die maaltijd vroeg hij hen hoe dat zij hun toekomst zagen. En de studenten antwoordden dat ze niet zo hoopvol waren. Ze vroegen zich echt af of er nog wel een toekomst voor hen was. Ik zag ook een interview met een wereldvermaarde econoom de afgelopen week, die in het verleden al ontwikkelingen in de wereldeconomie had voorspeld, die achteraf bleken zo te zijn. En ook hij zag de komende decennia maar zeer somber in. En dat had natuurlijk onder andere te maken met de machtsverhoudingen tussen de grootmachten in de wereld, op zowel militair, politiek als economisch vlak. En die machtsverhoudingen zijn natuurlijk al een hele tijd aan het verschuiven. Maar ik denk dat u, evenals ik ook merkt, broeders en zusters, hoe dat die onderlinge relaties steeds meer gespannen zijn en dat die taal steeds vijandiger wordt. Een situatie die voor het oude Israël dat geknaald zat tussen grootmachten als Egypte, Assyrië en Babylon, eigenlijk zeer gelijklopend is in de dagen van Habakkuk. En ook in eigen land zag Habakkuk de situatie van kwaad naar erger gaan. En hoewel ik helemaal geen fan ben om de krant naast de Bijbel te leggen, kan niemand ontkennen, denk ik, dat wat Habakkuk ziet en beschrijft ook in ons land actueel is. Hij zegt, ik zie slechts verwoesting en geweld. Nou, zelfs na een voetbalmatch, of dat ze nu winnen of verliezen, dat maakt geen verschil. Opkomende twist en groeiende tweedracht. Ik hoorde het nog een politicus zeggen in het jaaroverzicht hoe herkenbaar dat dat is in ons politiek versnipperde landschap in België. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wetteloze verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Wat we zien is dat het recht helemaal zijn beloop niet meer krijgt. Denk aan het voetbalschandaal. Dat er toch een heel aantal topfiguren in beschuldiging waren gesteld en die de gelegenheid om zich te kunnen vrijkopen, maar met beide handen gretig aangrepen. En dan was er tot alle verbazing een advocaat die toch durfde zeggen in de micro voor televisie: maar dit is zeker absoluut geen schuldbekentenis. Dat denk je toch, we zijn weer in dat land in godsnaam mee bezig. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Ja, inderdaad, op het grootste proces dat ooit in België gehouden is. De slachtoffers en de nabestaanden van die terreuraanslagen, die wachten al jaar en dag op een eerlijk proces. En wat moeten ze nu ondergaan? Dat massamoordenaars het proces bewust tegenwerken en vertragen. En dan nog de nodige juridische steun voor krijgen ook in de afgelopen week. En dan hebben we het nog niet gehad, vrienden, over het pas blootgelegde corruptieschandaal in de Europese Raad. En wat nagenoeg niemand had zien aankomen begin vorig jaar, dat we na 70 jaar opnieuw geconfronteerd zijn met een oorlog in Europa. Wie had dat ooit gedacht? En evenals Habakuk bidden we elke week voor al die wantoestanden. En herkennen we ons toch, vrienden, in die beide vragen. Vers 2, Heer, hoe lang nog, zegt Habakuk. Vers 3, en waarom, Heer, gebeurt er niets? Persoonlijk kan ik mij vinden in zijn hamvraag, vers 3. Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf die ellende maar aan? Wat Habakuk bedoelt te zeggen hier is, waarom hebt u mij in een situatie gebracht dat ik enkel onrecht en kwaad te zien krijg? Waarom, heren? Ik moest hier denken aan een zeer opmerkelijk Bijbelvers dat we alles voor de aandacht hebben gehad in lang verleden tijden in Prediker 9, vers 12. Je moet niet opslaan. Maar het deed me denken aan deze tekst. Als de vissen die in een bozaardig net worden gevangen en als de vogels die gevangen worden met de strik. En nu komt het, zo worden de mensenkinderen in kwade tijden verstrikt wanneer dat hun plotseling overvalt. Habakuk, die weet al wat hij te zien krijgt in eigen land, dat dit geen goede, maar kwade tijden voorspelt. Er was toen geen goed beleid in het land. Net zoals in onze dagen, er heerste corruptie, wetteloosheid, sociaal onrecht en geweld, die Gods wet nog eens ondermijnde in Israëls dagen. Maar wat Habakuk vooral verontrust, is het feit dat God er helemaal niets lijkt aan te doen. Vers 2. Hoe lang nog, Yahweh, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf die ellende maar aan? Hoor je het? Waarom verdraag je dat allemaal? Waarom laat je dat zomaar gebeuren? Waarom laat je ons in de steek? Dat is zijn vraag aan de Heere God. De reden, broeder en zuster, waarom ik hier de aandacht op vestig, is dat je proeft dat ondanks wat ik net opgewezen heb, de media algemeen de indruk heeft dat we toch wel best positief moeten blijven, nee? De afgelopen jaren hebben we kwade tijden gekend sinds de coronacrisis, maar het kan alleen maar beter worden, nee? Heb je die stem al gehoord? En op zich heb ik er niks op tegen om positief te zijn, maar deze vorm van positivisme, mensen, kent zijn oorsprong in het feit dat men gelooft dat goede tijden, dat dat normaal is. En nu al klinken er signalen dat de economie zich lichtjes aan het herstellen is en leeft de hoop dat we er wel spoedig terug bovenop zullen komen. Misschien niet volgend jaar, misschien binnen 5 jaar, of misschien binnen 10 jaar. Maar lieve vrienden, de geschiedenis leert toch wel iets anders. En dan heb ik het over de recente geschiedenis. Weet je, in de periode tussen 1870 en 1910 dacht men er toen ook zo over. Het kon alleen maar beter worden. Goede tijden lagen in het verschiet. Het kan eens een minder jaar zijn, maar algemeen kan het alleen maar beter worden. Maar toen volgde Wereldoorlog 1 in 1914. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, in 18, kregen we de Spaanse griepepidemie, die meer slachtoffers maakte dan de oorlog zelf. Gevolgd in 1928 door de Grote Depressie, Wereldoorlog 2 in 1940 en de Holocaust. En dan, na het eind van de jaren 40, stierven er elk jaar duizenden mensen, ook in Europa, tijdens de winters. En toen, mensen, dacht er niemand meer dat het nog beter zou worden. Het waren donkere en kwade tijden in die dagen. Decennia op decennia volgden de kwade tijden elkaar op en er leek gewoon geen einde aan te komen. Vrienden, en waar zijn we nu? Na de corona-epidemie, met de bijhorende crisis, hebben we nu nog, aan het begin van vorig jaar, de oorlog in Oekraïne erbij gekregen, die voor nog meer economische recessie zorgt. En ik wil absoluut geen doemprofeet zijn van morgen, en ik wil geen paniek zaaien, maar het is wel in mijn ogen naïef en dwaas te geloven dat we binnen afzienbare tijd weer bovenaf zullen geraken. Goede tijden, vrienden, worden als normaal beschouwd, maar dat is niet wat de geschiedenis leert. Wie kan trouwens met zekerheid zeggen dat we niet een langere periode van kwade tijden, dat we daarin zijn beland, zoals in de eerste helft van de vorige eeuw? Misschien, vrienden, is de huidige crisis slechts het begin van een lange periode van kwade tijden. Maar de vraag is, zijn we daar klaar voor? Zijn we daarop voorbereid? Begin jaren 50, toen de mensen zich ondertussen ernstig afvroegen waarom dat alles hen overkwam, waar dat God uiteindelijk was, waarom dat hij hen in de steek liet, dan was er Martin Lloyd Jones in Londen, die in zijn kerk het boek Habakkuk bovenhaalde. En hij zei, als je de boodschap van dit boek zou kennen, zou je helemaal niet verbaasd zijn waarom deze dingen gebeuren. Dan was je erop voorbereid geweest. En dat is ook de vraag die wij aan het begin van 2023 ons moeten stellen. Zijn wij daar klaar voor, vrienden? De boodschap van Habakkuk die kan ons helpen om ons daarop voor te bereiden. Want Habakkuk was er aan het begin van zijn boek ook niet klaar voor, hè? Ik weet niet of je het gelezen hebt. Maar hoe ging hij ermee om? Wel, we zien dat Habakkuk stoutmoedig, eerlijk en oprecht is. Kijk maar, vers 3. Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf die ellende maar aan? Nou, dat is toch wel gedurfd om God deze uitdagende vraag te stellen. Vind je niet? En zegt hij ook in vers 12. Bent u niet van eeuwigheid af, o Yahweh, mijn God, mijn Heilige? Ja, het komt in onze vertaling niet zo duidelijk uit de verf. Maar eigenlijk zegt Habakkuk dit. Ik heb jou altijd beschouwd als de eeuwige, hoogverheven Heilige God. Maar dat valt echt niet te rijmen met de dingen zoals ik die nu zie. Zie je, Habakkuk is ontzettend en helemaal van streek. Wat Habakkuk weet over het karakter van God, dat strookt niet met de realiteit rondom hem. Waarom laat u mijn God ongerechtigheid en kwaad heersen onder mijn volk? En dan komt het antwoord van de Heere God. Het wordt niet zo rechtstreeks vermeld, maar hij antwoordt in de versen 5 tot 11. En wat komt het eigenlijk in de kern op neer? Maar ik wil er twee versjes uitlezen uit dat gedeelte. Vers 6. Ik laat de Chaldeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk, dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Vers 9. Dat hele volk komt aangestort met geweld, rukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind maakt het gevangenen, als zandkorrels zoveel. Dan zegt de Heer, ik ga de Babyloniërs laten komen. Mensen, dat is het meest meedogenloze en bloeddorstige volk dat de wereld ooit gezien heeft. En zij zullen de wereld overspoelen en jouw land, Habakkuk, verpletteren. En wat is Habakkuk's reactie? Krijgt hij, vrienden, een rechtstreeks antwoord op zijn vraag? Nee, vandaar is zijn reactie maar hol. Noem je dat nu een antwoord, God? Ik raag onrecht, kwaad, geweld en verdrukking bij je aan. En uw antwoord is, ik ga nog meer onrecht en kwaad brengen. Ik ga nog meer geweld en verdrukking sturen. Habakkuk die moest zich hier inhouden om te zeggen, zie nu helemaal zot geworden, Heere God? Jij hoort toch die eeuwige, wijze, hoogverheven God te zijn? Ja, Habakkuk is serieus van zijn stuk gebracht. Hè? Hij reageert zeer emotioneel en hij worstelt om dit te kunnen begrijpen. Hij kan er gewoon niet bij en hij ziet uit naar een antwoord van Yahweh zijn God. Dat volgt. In hoofdstuk 2, kijk maar in vers 1, zegt, ik ga nu op mijn wachtpost staan. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat Jahwe mij zal zeggen, wat gij mij antwoordt op mijn aanklacht. Zie je? En dan volgt, dat is voor een andere keer. Maar zie je, dat is de ene zijde van Habakkuk zijn reactie op de situatie. Hij is stoutmoedig, hij is eerlijk en oprecht tegen zijn God. En hij worstelt met de huidige situatie. Ja, hij kan er zijn hoofd niet rondkrijgen. En wat hij van Jahwe te horen krijgt, hoort hij helemaal niet graag in mensen. Maar vooral wat hij hier moet opletten, is dat het geen aanleiding is voor Habakkuk om God gewoon maar vaarwel te zeggen, niet? Jahwe ongehoorzaam worden is geen optie. En geen aanleiding om niet langer te bidden tot God. Dat komt nog niet eens in zijn gedachten. Ja, hij meent inderdaad dat Gods handelen in strijd is met Gods karakter zoals hij hem kent. En inderdaad, hij confronteert God daarmee. Maar hij blijft in alles vertrouwen op God. En wat zijn onverstoorbare houding zo typeert, is wat de Heer Jezus ook op wijst in een gelijkenis. In Lucas hoofdstuk 18. Nu was er in die stad een weduwe die naar hem toe kwam en zei: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht verschaffen, opdat zij mij niet uiteindelijk in het gezicht komt slaan. De Heer nu zei: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geenszins recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen? En laat hij hen lang wachten? Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Spoedig naar Gods normen natuurlijk. Maar Habakkuk, zijn worsteling gebeurt hier wel, mensen, dat wil ik onderstrepen, in onvoorwaardelijke trouw aan zijn God. En dat vind ik zo opmerkelijk, want ja, onder traditioneel godsdienstige mensen heb je er die menen dat je maar beter niet met God de confrontatie aangaat. Hé? Zwijgen, gehoorzaam doen we dat gehoord, dat is de opdracht, anders ga je met God wat meemaken. Hé? Geen vragen stellen, niet te diep over nadenken, gewoon doen wat je moet doen, dat is de enige manier om God tevreden te stellen. En anderzijds, mensen, heb je de hedendaagse moderne mens, ja, die sinds de verlichting ongelooflijk veel vertrouwen stelt in de menselijke reden. Zodat hij niet inziet of dat er ooit in zo'n scheve situatie in kwade tijd, of dat er al iets goeds zou kunnen uit voorkomen. En trouwens, een God die tegenstrijdig handelt, dat kan geen goede God zijn, maar een bozaardige God. En daarom besluit men om nooit in zo'n God te geloven. Ik heb het bijna letterlijk overgenomen van wijlen Etienne Vermeers, die al lang gestorven is ondertussen. Maar hij zei dit letterlijk op televisie. In zo'n God kan ik niet geloven, die zo tegenstrijdig handelt. Dat kan geen goede God zijn. Maar vrienden, Habakkuk is geen van beide. Hij is eerlijker naar God toe dan verreweg de meeste christenen die geloven in God. En hoewel dat hij intens nadenkt over de dingen, emotioneel diep betrokken is, kritisch is ten aanzien van Gods handelen, denkt hij er niet aan om God de rug toe te keren. Ik ga nog meer zeggen, Habakkuk zou eigenlijk nooit zo van zijn melk gebracht zijn, indien dat hij niet geloofde dat God zo heilig is. Ja vrienden, als hij er in het leven al niet uit geraakt met God, hoe zou hij er dan ooit uit geraakt zonder God? Het is juist omdat Habakkuk zo'n onvoorwaardelijk vertrouwen heeft in Gods karakter dat hij zo van streek is. Habakkuk is zo anders. Hij denkt niet, geen vragen stellen, gewoon doen wat er verwacht wordt. En hij denkt ook niet, dat kan hier gewoon niet. Hij kan in zo'n God geen vertrouwen hebben. Nee, geen van beide. En zelfs al zou hij God de rug willen toekeren, hij kan het gewoon niet. Waar moet hij anders heen? He? Zoals in het liedje, waar zullen wij heen gaan? Waar gaan we heen gaan? Ja, we kunnen ermee lachen, want ik heb iemand er veel mee gelachen. Maar het is de waarheid dat we dit keer zijn tegen elkaar. Waar zullen we heen gaan? Hij worstelt met kwade tijden, maar hij blijft God onvoorwaardelijk trouw. En zo, lieve vrienden, horen wij ook te handelen in kwade tijden. We worstelen met de dingen, maar we blijven God onvoorwaardelijk trouw. En weet je wat ik hier zo bijzonder vind? Is dat de Heere God dergelijke toch stoutmoedige gebeden, die zijn handelen durven in vraag stellen, dat de Heere besloten heeft om die gebeden te bewaren in zijn woord. En waarom doet hij dat, denk je? Waarom denk je dat de Heere God dat bewaart in zijn woord? Hij doet dit, lieve mensen, zo geloof ik, omdat hij maar al te goed weet wat er bij ons leeft. En wat er in ons omgaat wanneer we wanhopig zijn. Hij brengt het voor ons al onder woorden in zijn woord. Kunnen we inderdaad zo openhartig zijn tegen de Heere God? Ja, inderdaad. Er zijn tal van voorbeelden in de psalmen, klaagliederen en lees maar een keer Jeremia. Maar vrienden, wie dat de genade van God kent zoals Habakkuk, die voelt zich vrij om in geloofs vertrouwen zijn hart te luchten. Wie dat de genade kent als Habakkuk, die beseft als geen ander, om staande te kunnen blijven in dit leven, dat er geen andere plaats is waar men terecht kan dan bij God alleen, vrienden. Worstelen in geloofsvertrouwen laat zien dat God zo genadig en begripvol is, omdat wij slecht stof zijn, mensen. Denk daar maar eens over na. Dus zoals ik al zei, dient God Habakkuk voor de eerste maal van antwoord hier in de verse 5 tot 11, en daar valt heel veel meer over te zeggen, maar wat ik vooral vanmorgen op wil wijzen, dat concentreert zich hier in de versen 5 en 6. Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijk, dat je het niet zult geloven als het je wordt vertaald. Ik laat de Galdeën komen, dat grimmige, onstuimige volk, dat de hele aarde doorkruist. Zie je, de Heere God zegt hier, kijk, Habakkuk, ik ga iets doen wat je niet gaat kunnen geloven en helemaal niet gaat kunnen verstaan. Ja, Habakkuk zijn vraag was, waarom al die ongerechtigheid en geweld? En God zegt, ik ga nog meer geweld en nog meer onrecht brengen in de wereld. En wat is Habakkuk zijn reactie? Wow, God, wat zeg je nu? Verstok ik dat niet? Ja, had de Heere God dat hij van het begin gezegd? Ik vind dat hier zo ironisch. En ik denk dat we vooral dit hieruit kunnen leren, mensen. Kijk, evenals wij had Habakkuk zijn vooropgestelde scenario, zijn tijdschema en zijn agenda. Maar alles is ontoereikend om Gods werk te kunnen beoordelen. Habakkuk kende Gods belofte aan Abraham om alle volken te zegenen. En hij weet maar al te goed dat de rol is van zijn volk in heel dat plan. Maar Israël is allesbehalve in de juiste positie en conditie om enige rol van betekenis te kunnen zijn. En kom aan, zegt die God, doe er iets aan. Doe er iets aan, zegt Habakkuk. En God zegt, ik doe er iets aan. Ik doe er iets aan. Ik zend de Babyloniërs en die gaan uw land veroveren, uw volk en ballingschap wegvoeren. En Habakkuk zegt, maar noem je dan een antwoord, God? God zegt, ja. En inderdaad, wij kunnen ondertussen iets zien wat Habakkuk toen nog niet kon zien. Had de Heere God zijn volk toen niet in ballingschap gevoerd, dan was het Joodse volk nooit over het hele Romeinse Rijk verspreid geworden in synagoges. Na de ballingschap, zoals jullie weten, zijn er maar een kleine groep teruggekeerd naar het land om Jeruzalem op te bouwen. Maar de overgrote meerderheid bleef in de verstrooiing. En in nagenoeg alle grote steden van de toenmalig bekende wereld had je meerdere synagoges. En dan vond je inderdaad Joden, maar dan vond je ook Godvrezenden. Lokale heidenen die geïnteresseerd waren in de God van Israël en die zijn woord bestudeerden. En de geschiedenis leert ons en de boekhandelingen leert ons dat wanneer het evangelie verspreid wordt, dan zijn het die Godvrezen die van bij het begin de meest ontvankelijke mensen waren voor de evangelieboodschap. En het is door hen dat het evangelie verspreid werd door de hele wereld. Ik volg al een tijdje documentaire over de rol en de betekenis van het Colosseum in Rome, waar dat de zeer gewelddadige en bloeddorstige Romeinse spelen gedurende soms weken georganiseerd werden. En daar werd getoond hoe dat het belang van het Colosseum in de Romeinse samenleving, hoe dat volledig verdween door toedoen van de christenen in 400 na Christus. Dat is dus amper 100 jaar nadat keizer Constantijn tot geloof was gekomen. En er werden geen spelen meer georganiseerd. Er waren geen gladiatorenscholen niet meer. En de massale import, we hebben daar geen notie van, maar van tienduizenden en tienduizenden dieren van over de hele wereld, dat was compleet stilgevallen. Met andere woorden, heel die bloeiende economie rond het Colosseum was er niet meer. Dat zegt u misschien niet zoveel, vrienden, Omdat we geen notie hebben welke plaats dat die Romeinse spelen innamen in Rome en ook in andere grootsteden. Men het wereldkampioenschap voetbal had. En ik ken de slogan, voetbal een... Nee, voetbal een feest, kan ik maar zelf zeggen. Voetbal een feest. Maar goed, mensen, als je kijkt bij de Romeinen, dan waren die Romeinse spelen in het Colosseum een volksfeest. Wat men al weken voordien naar uitzag. Kaartjes kocht om ook maar een zitplaatje te kunnen bemachtigen. Er werd in aanloop naar die spelen over niks anders gepraat, door arm en door rijk. Maar in 400 na Christus was de overgrote meerderheid in Rome christen geworden. En er waren geen spelen niet meer. Kun je dat voorstellen? Kun je voorstellen dat er in ons land geen voetbal niet meer is? Moet dat je inbeelden? Dat is wat er toen gebeurde in Rome, mensen. Ik vind dat gewoon fenomenaal. Maar alles begon, vrienden, met de wegvoering van Israël in ballingschap door de Babyloniërs. En later werd de wereld veroverd door de Grieken onder Alexander de Grote. En die zorgden ervoor dat het Grieks de wereldtaal werd. Dat is de eerste vorm van wereldglobalisering, mensen. Vanaf toen kon je een boek schrijven in een taal die iedereen in de toenmalige wereld kon begrijpen. Zoals de Bijbel, bijvoorbeeld. En na de Grieken, dan volgden de Romeinen, die alle volken verenigden onder de Pax Romana, zodat je overal kon heenreizen, langs de aangelegde heirbanen en de toenmalige autostrades, waardoor je doorheen het hele Rijk, in relatief korte tijd, ja, het kon gewoon doorkruisen. Waar wil ik naartoe, mensen? Was die opeenvolging van grote wereldrijken er niet geweest, dan was het christendom nooit zo wereldverspreid kunnen worden. En ironisch genoeg is dat juist de gewelddadigheid van die opeenvolgende wereldrijken ertoe geleid heeft dat de volkeren minder gewelddadig zijn geworden. Ja, Habakkuk kon dat helemaal niet voorzien natuurlijk. Maar weet je, in de 50er jaren van de vorige eeuw werden onder het communisme alle westerse zendelingen in China het land uitgezet. 100 jaar zendingswerk om zeep, dacht men toen in die dagen. Had God China toen opgegeven? Zo leek het misschien wel. Maar het was wel Gods weg om de kerk in China op eigen benen te doen staan. En hierdoor zijn ze er alleen maar sterker door geworden. En nog steeds een van de snelst groeiende christengemeenschappen in de wereld tot op de dag van vandaag. Iedereen hier in het Westen dacht, het is afgelopen met China, he. Maar het was juist het begin van een geweldige doorbraak. Ondertussen schat men dat er tegen 2030 meer dan 300 miljoen christenen zullen zijn. 50 jaar geleden, in 1980, was dat nog 3 miljoen. Jaarlijks is het een groei van 7-8%. En wij zien natuurlijk met argusogen, nee, dat die agressieve economische expansie van China in de wereld. Maar we houden geen rekening met de invloed van die christenen die ongetwijfeld hun toekomst sterk zullen beïnvloeden. Ja, ze groeien al even snel als de economie. Ik hoop, vrienden, dat we oog voor krijgen. Want aan het begin van het jaar spreekt God ook tot ons door zijn woord. Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijk, dat je het niet zult geloven als je het wordt verteld. En kan ik het niet in jullie hoofden kijken? Misschien vind je het maar een beetje vergezocht om dat woord hier op onze huidige situatie te durven kleven. Maar weet je, vriend, ik heb alle vrijmoedigheid om dat te doen. Omdat in Handelingen hoofdstuk 13, wanneer dat Paulus daar het evangelie gaat verkondigen in de synagogen van Antiochië Pisidië, dan eindigt hij daar zijn boodschap met de volgende woorden. In Handelingen hoofdstuk 13 lees ik vanaf vers 38. Hij heeft de evangelie vertaald in het lang en in het breed. En hij resumeert de vers 38. U zij dan bekend, mannen en broeders, dat door deze, de opgestaan en verrezen Jezus Christus uit de dood, uw vergeving van zonden wordt verkondigd. En dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En dan zegt hij in vers 40, kijk dan uit dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Ziet spotters en verwondert u, Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat u geenszins zult geloven als iemand het u vertaalt. Zie je, Paulus eindigt zijn evangelieverkondiging met deze woorden uit Habakkuk 1, vers 5. Waarmee dat hij heel duidelijk aangeeft dat evenals in de dagen van Habakkuk, God aan het werk is op een manier die al even ongelooflijk is. Ik ga zelfs nog meer zeggen, Paulus begrijpt dat die verkondiging van de opgestaande Jezus uit de dood, wat een ongelooflijk struikelblok is voor de Joden en een ongelooflijke dwaasheid voor de Grieken, dat dat de eindvervulling is van wat God toen aan Habakkuk had aangekondigd. Dat is toch fenomenaal? De aankondiging dat de Babyloniërs, een gewelddadig en meedogenloos volk, de wereld zouden overspoelen en nog meer onrecht, lijden en geweld zouden veroorzaken in de wereld. Hoe zou dat ooit iets goed kunnen voorkomen? Wel, zegt Paulus, zie nou Jezus Christus in het kruis. Hij werd onterecht gevangen genomen, als was hij staatsvijand nummer 1. Hij werd onrechtvaardig veroordeeld, zwaar mishandeld en vernederd. En hij stierf een zeer gewelddadige en gruwelijke kruisdood. Maar de opgestane Jezus Christus uit de dood is de ultieme vervulling dat God gerechtigheid doet geschieden, redding en eeuwige behoudenis tot stand brengt voor de hele wereld door onrecht, verdrukking, lijden en geweld. Wie had dat ooit gedacht? Het deed me denken aan een van onze Engelstalige liederen. Lied 21. De eerste twee strofes luiden als volgt. God handelt op mysterieuze wijze. Zo verricht hij wonderen. Zijn voetstappen zijn in de zee, onnaspeurlijk. Hij bereidt de stormende wolken. Diep in zijn donkere, verborgen gangen realiseert hij met onfeilbare bekwaamheid al zijn wijze plannen en werkt hij zijn soevereine wil. O bevreesde heiligen, put nieuwe moed. De wolken die jullie nu vrezen zijn vol genade en zullen uitbreken in zegeningen op jullie hoofd. Beoordeel de Heer niet met je zwakke zintuigen, maar vertrouw hem om zijn genade. Achter een dreigende beproeving verbergt hij een glimlachend gezicht. Broeders en zusters, voor die tekenen van brood en wijn dat we hier samen nuttigen, die getuigen van de liefde en van de eeuwige trouw van de Heer Jezus, roept hij ons op om aan het begin van dit nieuwe jaar om dat in te zetten door hem opnieuw al ons vertrouwen te schenken. Mogen de Heer ons die genade geven. Amen.